Het is alweer een tijdje geleden dat we als groep hier zo bij elkaar geweest zijn. We hebben inmiddels de wijkavond gehad en we hebben de jaarvergadering gehad. En was er nog wat? De zendingsavond. Nou ja, we zijn het al helemaal verleerd wat dat betreft. Maar heel fijn dat we nu weer op deze manier weer bij elkaar kunnen zijn. Wist u nog waar we mee bezig waren? Met welk briefje? De Colossensebrief, inderdaad. Colossense, hoofdstuk 3, vanaf vers 18. Heel goed. Ja. Ja, we zijn bij. Colossense 3, vers 18. En... nou, het is niet de bedoeling dat zij die niet in een gezin meer wonen of niet meer getrouwd zijn of niet meer inwonende kinderen hebben, dat zij zeggen, oké, dan hebben we er vanavond helemaal niks aan. Maar ook deze woorden zijn voor ons allemaal geschreven. En ik denk dat het voor ons allemaal ook heel belangrijk is, ook in de contacten die we zo hebben met de mensen ook om ons heen. Het is zo mooi dat wij als christenen, als gelovigen, ook anders mogen staan in ons huwelijk, anders mogen staan in ons gezinsleven dan mensen die de Heer Jezus niet kennen. Colossense 3 vers 18 en we behandelen maar 4 versen 18, 19, 20 en 21. Vrouwen, wees uw man onderdanig gelijk het betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Heere. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat God spreekt soms ook door de dingen die hij niet zegt. Hij vond het hier in dit stukje bijvoorbeeld niet nodig om te zeggen, moeders, zorg goed voor je kinderen of zo. Hij spreekt hier juist de vaders aan en niet de moeders met betrekking tot de kinderen. Hij zegt ook niet tegen de vrouwen, vrouwen, hebt uw man lief. Dat vind je in de Colossensebrief niet, vind je in de Efezebrief niet, maar... heel wonderlijk dat juist de dingen die God niet zegt, ook spreken. En het is heel mooi om dat in dit stukje zo ook te zien. Het gaat hier in dit stukje om het christelijk gezin. Het gezin dat rekening houdt met het woord van God, met de Bijbel, met de Heer Jezus. En ja, je vraagt je wel eens af, bestaat er nog een christelijk gezin? Zo ja, waarin onderscheidt zich het christelijk gezin dan van een gezin wat niet christelijk is? Misschien wel heel belangrijk om daar ook voor jezelf antwoord op te vinden. Het gezin wordt ook wel eens vergeleken met de gemeente. Het gezin wordt ook wel eens vergeleken met het huis van Israël. Israël was ook als het ware een soort gezin, waar God ook als het ware als een vader gezien werd. En het ging op een gegeven moment helemaal mis in Israël. En er staat op een gegeven moment, ja, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Hosea hoofdstuk 3. Hosea hoofdstuk 3, de eerste kleine profeet na het boek Daniël. Er staat in Hosea 3 vers 4, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten, en dat zijn de vier dingen, zonder koning, dat is het eerste, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Dat zijn eigenlijk vijf dingen. Hè? zonder koning. In het Oude Testament wordt heel vaak ook de koning vergeleken met het regeren van God zelf. Een gezin, een land zonder God. Zonder vorst, zonder iemand die gezag uitoefent. Zonder offer, zonder relatie met God. Want rondom het offer heb je juist relatie met God. Het is de plaats waar je God mag ontmoeten. Zonder gewijde steen. En de gewijde steen heeft alles te maken met de tempel, het huis waar je God ontmoet. Zonder efod of terafim. De efod of terafim werden graag vaak gebruikt om te ontdekken wat Gods beslissing is. Nou, ik heb dat zo vertaald naar het gezin van vandaag. Een gezin zonder koning is een gezin zonder gezag. Gezin zonder gezag. Een gezin zonder offer is een gezin zonder vergeving. Vergeving, relatie met God. Een gezin zonder gewijde steen is een gezin zonder betrokkenheid in het huis van God. In de kerk. Midden in de kerk staan. Een gezin zonder terafim is een gezin zonder leiding. Zonder leiding in je leven. Nou, ik denk dat dit een groot verschil maakt met gezinnen die niet gelovig zijn. In een christelijk gezin heerst gezag. Dat is, ja, gezag is niet zo, dat moet niet misbruikt worden van ik ben de baas, zo op die manier. Ik zeg altijd wel, in de Bijbel, als er in de Bijbel over gezag gesproken wordt, dan wordt gezag je altijd ontleend. Dat heb je niet van jezelf, maar dat krijg je van iemand anders. Een politieagent heeft nooit uit zichzelf gezag, maar hij vertegenwoordigt het gezag. Een vader in een gezin heeft nooit van zichzelf gezag, maar hij vertegenwoordigt het goddelijk gezag. Het God hem toevertrouwt. Goddelijk gezag. Het is zo belangrijk dat deze elementen, gezag, vergeving, relatie met God, de rol van de kerk in een gezin, de rol van Gods leiding in een gezin, dat vier elementen zijn die bepalend zijn voor een christelijk gezin. Als deze vier elementen ontbreken, dan, net zoals bij Israël, dan valt een gezin heel gauw uit elkaar. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, deze vier dingen die in de Bijbel genoemd worden. En dan begint Paulus met de oproep: vrouwen, wees uw man onderdanig. Ik weet zeker, als je dit aan de maatschappij van vandaag leert, ook hier in de gemeente, heb ik wel eens huwelijksgesprekken gehad, voorafgaand aan een huwelijksdienst, waarin de man en de vrouw letterlijk tegen mij zeggen: dominee, zou u dat niet willen noemen? Want ik weet niet hoe ik dat moet vertalen naar mijn bekenden die komen. Van: vrouwen, wees uw man onderdanig. Dan denken ze van: in wat voor club komt die nou toch terecht? Dat ze dat letterlijk tegen mij zeggen. Ja, ik zeg dan heel vaak van: joh, moet je eens horen. Wij houden ons vast aan de principes die in de Bijbel beschreven staan. En ik zal het ook uitleggen. Dat onderdanigheid niets te maken heeft met slaafsheid, maar dat onderdanigheid altijd te maken heeft met dienend. Je bent er voor elkaar om elkaar te dienen. Er voor elkaar te zijn. Je dienstbaar opstellen. En vooral in deze tijd waarin dit woordje, gij vrouwen, wees uw man onderdanig, wat natuurlijk enkele tientallen jaren geleden door mannen misschien misbruikt is, deze uitspraak, en op een hele verkeerde manier geïnterpreteerd is. Hè, waarin mannen op een gegeven moment zeggen: het enige recht wat een vrouw heeft, is het aanrecht. En verder helemaal niets. En staan mijn schoenen klaar en is het eten klaar. En dat heeft hier helemaal niets mee te maken. In de Efezebrief staat zo mooi, voordat Paulus met dit gedeelte begint in Efeze 5, dan staat er eerst, voordat hij zegt, vrouwen, wees uw man onderdanig, staat er eerst, wees elkaar onderdanig. Dat geldt voor ons allemaal. Als je kijkt naar de maatschappij van vandaag en met name naar het feminisme, dan denk ik dat het feminisme en de hele emancipatiebeweging de meest vrouwhatende beweging is die er is. Ze denken op te komen voor de rechten van de vrouw, maar de rechten van de vrouw en met name de originaliteit, de natuurlijke, het natuurlijke karakter van een vrouw, de identiteit van een vrouw wordt met voeten getreden. En daarom is het zo belangrijk dat wij aan de wereld om ons heen. En weet u, dat is hetgeen wat ik zondagavond waarin God tijdens de dienst zo tot mijn hart sprak, hè, dat het koor begon met For God so loved the world. Hè. En dat wij een roeping hebben, dat als we te maken krijgen met geweld om ons heen, met de dingen die om ons heen gebeuren, dat we niet allemaal in ons hoekje zitten te beven. Maar wat staat er in Lucas 21? Richt je op. En richt je op, dat betekent zorg dat je als christen zichtbaar bent in deze wereld. En de grote fout die heel veel kerken en kerkgemeenschappen gemaakt hebben, dat is, we hebben ons teruggetrokken in ons kerkgebouw. En ik denk als we mensen, kijk, als je de weg van Merkel gaat, en je zegt, kom daarbij, en laat ze allemaal maar komen, dan krijg je natuurlijk een enorme vloed van moslims over heel Europa heen. Dat gaat dan gebeuren. Als je de weg van Geert Wilders gaat en je gaat er dwars tegenin en je plaatst al die moslims in een hoekje, dan worden ze nog extremer en dan krijg je nog meer geweld. Of je nou linksop gaat of rechtsom gaat, het loopt allemaal verkeerd af. De enige weg die helpt, dat is als moslims hier naartoe komen, dat we dat niet zien als een probleem, maar als een uitdaging. Om hen te vertellen over Jezus. Om alvast nu bij de zakbijbelbond bijbeltjes te bestellen in de Arabisch. In alle talen waar ze vandaan komen. En als je ze bij de deur van Albert Heijn ziet staan, zeg je, joh, hier heb je een euro. En dan heb je gelijk een Nieuw Testamentje waarin staat hoe je de Jezus mag leren kennen. En als moslims hier in Nederland tot geloof komen, dan zullen die mensen daar in Arabië op een gegeven moment zeggen, jongens, we moeten zorgen dat ze niet meer in Nederland komen, want daar worden ze bekeerd. Het is de enige manier. En daarom is het zo belangrijk dat wij als christenen ons oprichten en laten zien dat we een boodschap hebben voor de wereld. Dat we het evangelie uit mogen dragen en zorg ervoor dat je nooit jezelf terugtrekt in je kleine kerkje. Maar we hebben een boodschap voor de mensen om ons heen. En dat is ook zo in ons huwelijksleven. Laat de mensen, laat je collega's en laat je medevrouwelijke collega's maar zien dat het zoveel oplevert om in je huwelijk die positie in te nemen zoals het God van je vraagt. Om je dienstbaar op te stellen in je huwelijksleven. In je gezin. En dan gaat het hier om drie soorten liefde. Een drievoudige liefde die, kijk, als je de Colossensebrief legt naast de Efezebrief, hoef dat nu vanavond niet te doen, dat kun je misschien thuis een keer doen, dan vult dat elkaar aan en dan kom je op drie soorten liefde. En ik vind het zo mooi dat hier staat, vrouwen, wees uw man. Het is een relatie tussen man en vrouw en man. Uw man. En dan gaat het in de eerste plaats om getrouwe liefde. Dat is de eerste. Getrouwe liefde, dus de liefde tussen vrouw en man. Jouw man. Ten tweede, het is een dienende liefde. In Efeze staat in alles, maar dan wel in de Here staat erachter. Dat wat je voor je man doet, dat moet altijd ook in de Here zijn als het in conflict raakt met jouw relatie met God. Dan zegt de Heer, dan moet je mij gehoorzaam zijn. Hem dienen in de Heer. En het derde wat je hebt hier, en dat komt in de Efezebrief ook zo mooi naar boven. Het gaat hier om waardige liefde. Waardige liefde. En waardige liefde heeft alles te maken met liefde, met respect. Het is zo ontzettend respectloos om als vrouw met je vriendinnen vernederend te praten over die vent waar je mee getrouwd bent. Ik chargeer een beetje, maar dat wordt soms zo makkelijk gedaan. Het is ontzettend belangrijk om juist ook in je gesprekken respectvol over je partner te praten. Respectvolle liefde. Nou, dat zijn de drie soorten liefde. En de Efezebrief heel duidelijk naar voren komt. Misschien daarnaast is het best wel eens goed om even stil te staan bij die zeven argumenten. Foutieve argumenten om überhaupt te gaan trouwen. Heel veel mensen. Kijk, God heeft met iedereen een plan. En het kan best zo zijn, daar zou je misschien in de eerste tijd misschien best wel vreselijk veel moeite mee hebben, maar het kan best wel zijn dat God met jou een ander plan heeft. En daar spreekt Paulus ook over. Zelfs de Heer Jezus heeft het erover. Dat het niet zomaar voor iedereen de bedoeling is dat je een huwelijk sticht en dat je getrouwd bent en... God kan het ook anders willen. God kan soms ook... En natuurlijk, daar moet je wel mee klaarkomen. En dat doet soms veel pijn. En dat is soms een stuk lijden. Maar ik heb hier zeven foutieve argumenten om te gaan trouwen. En daar praat ik ook heel vaak over met mensen die van plan zijn om te gaan trouwen. Wat is jouw motief? Waarom wil je überhaupt trouwen? Want trouwen, een huwelijk, is een roeping van God. God roept je in het huwelijk. Het is een roeping waarin je God mag dienen in het huwelijk. Het huwelijk staat ten dienste van God. Het gezin staat ten dienste van God. Het eerste is, een foutief argument is, je moet nooit trouwen om jouw eenzaamheid te ontvluchten. Ik voel me zo eenzaam, dus ik ga maar trouwen. Dan kan het heel goed gebeuren dat als je dan getrouwd bent, dat je dan zelfs in je huwelijksleven ook nog heel eenzaam blijft. Want eenzaamheid wordt niet zomaar opgelost door een huwelijk. Het is niet de oplossing voor jouw eenzaamheid. Tweede, trouwen om jouw ouderlijk huis te ontvluchten. Dan ben ik eindelijk een keer van die oude lui af. Je vlucht weg uit je ouderlijk huis. Dat is ook een verkeerd argument om te gaan trouwen. Een derde, heb je soms te maken met boerenbedrijven of met ondernemers. Economische redenen om te gaan trouwen. Daar hebben wij in onze gemeente niet zoveel last van, denk ik. Maar dat kan soms ook een beweegreden zijn om te gaan trouwen. Een vierde argument is dat heel veel mensen trouwen uit nieuwsgierigheid. Ik wil dat wel eens hebben. Ik wil dat wel eens meemaken om getrouwd te zijn. Je hoort het van zoveel mensen. Het super, het is zo mooi. Ze zijn er nieuwsgierig naar. Een vijfde argument zou kunnen zijn, het is het verwachtingspatroon. Je bent eenmaal zo oud geworden, dus dan is het toch heel normaal dat je gaat trouwen. Het is tijd. een verwachtingspatroon. Een zesde argument, foutief, kan zijn, je wilt trouwen om kinderen te krijgen. Daar zie ik een man lopen, nou van die man wil ik wel graag kinderen hebben. Zeggen vrouwen soms. Dus je trouwt om kinderen te krijgen. En dan moet het maar eens gebeuren dat jouw huwelijk kinderloos blijft. En dan? Of, dan krijg je kinderen, dan denk je, hoe kom ik er weer vanaf? Kan ook zomaar eens gebeuren. En een laatste foutief argument is, trouwen om jouw seksuele lusten te bevredigen. Als dat het enige argument is om te trouwen, dan voldoe je niet aan Gods roeping. Het huwelijk is een roeping van God waarin God je wil roepen. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is mannen, hebt uw vrouw lief. En dan staat er nog eens even achter en wees niet ruw tegen haar. Ach, dat hoef je tegen gelovige mannen toch niet te zeggen. Toch? Dat hoef je tegen gelovige mannen toch niet te zeggen, wees niet ruw tegen haar. Ik weet dat Henk Binnendijk eens een keer op een mannenconferentie zei, mannen, vrouwen zijn aan de ene kant heel sterk, maar zijn ook heel broos, heel kwetsbaar. En hoe gaan we daarmee om? Mannen, hebt uw vrouw lief. En dan heb je ook weer het woordje uw vrouw. Niet uw vrouwen, niet meerdere vrouwen. Nee, hebt uw vrouw lief, die trouwe liefde. En dat liefhebben, en dat zeg ik wel eens meer, dat is meer dan een gevoel. Dat liefhebben, dat is... Liefhebben geeft aan de liefde handen en voeten. Ja? Liefhebben geeft aan de liefde handen en voeten. Dat betekent bijvoorbeeld... Nou ja, gisteravond kwam ik vrij laat thuis. Helene die lag nog lekker even op de bank. Ik zeg tegen Helene, Helene, ik zal nog even benzine tanken met je auto. Want morgen moet je weg. Nou, stap je weer in de auto. Ga even benzine tanken. Helene zegt, nou zorg je wel dat de koffie klaar staat als je terugkomt. Maar liefhebben, dat betekent dat je soms ook wel eens... tegen je eigen gevoel in, wel eens dingen mag doen. En weet je, dat geeft zoveel energie terug. Hè, liefhebben, dat betekent dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar er juist voor de ander wil zijn. De belangen van een ander voorop stelt. En nou, dat kan van weerszijden zo zijn. Heb je vrouw lief. Liefde kun je alleen geven als je liefde ontvangt. En liefde ontvangen kan alleen maar met God. Want God is liefde. Een leven zonder God is een liefdeloos leven. Een huwelijk zonder God is een liefdeloos huwelijk. Een gezin zonder God is een liefdeloos gezin. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat hier inderdaad niet staat, vrouwen, hebt uw mannen lief. Ik denk, als je als man je vrouw lief hebt, dan komt dat andere ook vanzelf wel. Vrouwen die hebben, heeft iemand een keer gezegd, vrouwen hebben veel meer capaciteit om lief te hebben dan mannen. Die hebben dat veel meer in zich. En bij mannen moeten we er vaak op aangesproken worden. En dan hebben we hier ook te maken met, als je dat vergelijkt met Efeze 5... dan zegt Paulus, heb je vrouw lief net zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Nou, dat is de grens. Nou, dat betekent wel, dit is grenzeloos. Toch? Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Mannen, hebt u vrouw lief. Dat betekent een opofferende liefde. Ten tweede, het betekent een trouwe liefde. Ten derde, het betekent, hebt uw vrouw lief zoals Christus ook de gemeente geheiligd heeft, staat er. Dat betekent een heiligende liefde. Een heiligende liefde, dat betekent dat je als man een positieve invloed hebt op het geestelijk leven van je vrouw. Hoort u het goed? Dat je als man een positieve invloed hebt op het geestelijk leven van je vrouw. Dat is een heiligende liefde. Dat je je vrouw stimuleert in haar relatie met God, in haar geestelijk leven. Het kan ook andersom zijn, dat je als man het geestelijk leven van je vrouw naar beneden trekt. En dat het steeds ongeestelijker wordt in een huwelijk. Wat is het belang dat je als man de roeping hebt om het geestelijk niveau van jouw vrouw te bemoedigen, aan te vuren. Een heiligende liefde. Ten vierde wordt hier gesproken over een koesterende liefde. Een liefde die er voor de ander wil zijn. Een verzorgende liefde. Ten vijfde wordt hier gesproken over een begrijpende liefde. Een begrijpende liefde naar het vrouw zijn. En je zult een vrouw niet altijd kunnen begrijpen als man. Dat denk ik soms van, nou hier snap ik helemaal niks meer van. Maar probeer haar te begrijpen. En tegelijkertijd ook een ondersteunende liefde. In haar moeder zijn. Een ondersteunende liefde. Nou, mannen en vrouwen, daar spreekt de Bijbel heel duidelijk tegen. Het derde wat hier genoemd wordt in vers 20, dat is kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles. Want dit is wel behagelijk in de Heere. Nou, dit is toch wel zo ouderwets. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders, dat gold voor vroeger, maar niet meer voor nu. Wat ik wel heel mooi vind, dat is hier, kinderen, gehoorzaamt, er staat niet kinderen, gehoorzaamt uw vader. Er staat ook niet kinderen, gehoorzaamt uw moeder, maar kinderen, gehoorzaamt uw ouders. Dat betekent dat je als ouders op één lijn moet staan. Dat betekent niet dat het zover moet komen dat moeder zegt, ga het maar aan je vader vragen. En dat vader zegt, ga het maar aan je moeder vragen. En dat kind zegt, papa zegt dat het wel mag. Maar mama zegt dat het niet mag. Nee, gehoorzaamt uw ouders. Zorg dat je als vader en moeder op één lijn staat. En samen gehoorzaamheid eist van je kind. Zolang je kind bij jou onder één dak woont. Natuurlijk gaat gehoorzaamheid op een bepaalde leeftijd over in eer je vader en je moeder. Maar het gehoorzaam zijn, broeders en zussen, en daar maak ik me de laatste tijd grote zorgen over. Dat zie ik op de Bijbelklasse. Dat zie ik om me heen gebeuren. Dat ouders heel veel moeite hebben om geestelijk gezag uit te oefenen op hun kinderen. Omdat ze misschien in de samenleving het niet anders zien, op school en waar dan ook. En dan moet het ineens thuis wel. Maar het is wel zo, gehoorzaamheid is de basis, voor het geestelijk leven. Gehoorzaamheid legt de basis voor het feit dat zo'n kind later gelovig wordt. Als een kind nooit geleerd hebt om zijn grenzen, de grenzen die jij zegt te accepteren, dan zal hij dat ook nooit van God accepteren. En dan zal hij over de grenzen van God ook heen gaan. Gehoorzaamheid was de eerste universele, het eerste universele gebod van God. Je leest het direct in Genesis 3, dat God de mens in de Hof van Eden geplaatst had. Ik heb er een tijdje geleden over gesproken, over gezag en orde in het huisgezin. En dan zie je direct, en God legde de mens het gebod op. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in Gods gezin. En als er geen gehoorzaamheid is, wat gebeurt er dan? Het gezin van Adam en Eva viel helemaal uit elkaar. Gehoorzaamheid is zo ontzettend belangrijk. Ongehoorzaamheid, als kinderen ongehoorzaam zijn aan hun ouders, Laten we het maar even overlezen in Romeinen hoofdstuk 1. U heeft God aan uw kant. De Bijbel staat aan uw kant. Er staat in Romeinen hoofdstuk 1 vers 29. Vers 28 te beginnen. Ik heb u verteld dat toen in Bataclan dat concert gegeven werd en deze mensen begonnen met het nummer Kiss the Devil. Ik weet niet of u nog op het nieuws Jesse Hucks gezien hebt, die leider van die band. Ik kwam eventjes op de televisie zondagavond, omdat dat filmfestival daar gehouden werd in Amsterdam, waar zijn film gepromoot werd. Toen zij daarmee begonnen met dat lied Kiss the Devil, toen, ik denk wat hier staat, heeft God hen overgegeven. Toen ze God zo provoceerden, toen heeft God zijn handen even teruggetrokken. En dan staat er in Johannes 8 vers 44, de duivel is een mensenmoordenaar van het begin. En toen sloeg Satan toe. En wat is het belangrijk dat wij nu, vandaag, in deze tijd nog mogen weten, God houdt zijn hand nog steeds beschermend over deze wereld. Tot het moment dat God zijn handen helemaal terugtrekt. En dan komt de antichrist. Dan komt de antichrist en dan wordt Satan op deze wereld losgelaten. Nou, hier staat in vers 28 van Romeinen 1, en daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven, hier zie je dat, hè? God geeft hen als het ware uit handen. Heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volheid, moord, twist, list, kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwateren, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad. En het lijkt er net of dat er niet bij hoort, maar het staat er wel bij hetzelfde rijtje. Hun ouders ongehoorzaam. Het is toch wat, hè? Dat dit in hetzelfde rijtje staat. Dat is de weg naar de ondergang. Als kinderen niet meer geleerd worden om aan hun ouders gehoorzaam te zijn. En nogmaals, broeders en zusters, gezag heb je niet van jezelf. Gezag geeft God jou. Dat was het mooie van de prediking van Jezus. Dat de mensen zo versteld stonden van zijn prediking. Waarom? Hij leerde hen als gezaghebbende. Ze moesten wel naar hem luisteren. Ze werden getrokken om daarnaar te luisteren. Dit was anders dan wat de fariseeën leerden. De fariseeën zeiden precies hoe ze het moesten doen, maar ze deden het zelf niet. En er zat geen kracht achter. Maar Jezus leerde hen als gezaghebbende. En dat kwam, Jezus was gezaghebbend, omdat Jezus zei, alles wat de Vader van mij vraagt, dat doe ik. Hij was zelf gehoorzaam. En als wij als mannen, als wij als vrouwen, bereid zijn om God gehoorzaam te zijn, en hem te erkennen als ons gezag, dan geeft hij ons gezag over onze kinderen. En dan zal hij ons gebruiken voor de opvoeding van onze kinderen. Dat is goddelijk gezag. Dat is Bijbels gezag. En dan staat er misschien ook nog iets verder terug in Marcus 13, wordt dit ook genoemd als een verschijnsel van de eindtijd. In Marcus 13 vers 12, dat is de reden over de laatste dingen. Staat er in Marcus 13 vers 12. En broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ten dood brengen. Dus daar leidt het uiteindelijk naartoe, een enorme tweedeling tussen ouders en kinderen. Gehoorzaamheid, en dat staat er in de Efezebrief heel duidelijk bij, gehoorzaam, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Het heeft ook weer direct te maken met gehoorzaamheid, God boven alles, maar wees gehoorzaam in de Heere. Het laatste, waar Paulus dan nog over spreekt in Colossenzen, vaders, prikkelt uw kinderen niet op dat zij niet moedeloos worden. Kennelijk kunnen vaders nogal een behoorlijke negatieve invloed uitoefenen op hun kinderen. Want het wordt hier wel genoemd, vaders, hoe ga je met je kinderen om? Prikkelt uw kinderen niet op dat zij niet moedeloos worden? Als vader ben je een spiegel waar een kind zich in spiegelt. Wat voor voorbeeld ben je? Ik zal het nooit meer vergeten. Het was een onnozel iets. Ik had een schroefje nodig op vakantie voor mijn kampeerstoeltje. En ik denk, ja, ik ga niet naar een fietsenwinkel, een schroefje voor een kampeerstoeltje. Ik zeg, heb je nog een schroefje voor mijn fiets, want mijn fiets is kapot. Jongens stonden erbij, papa, je fiets is toch niet kapot? Ik denk, oh jongens, ze zullen het nooit meer vergeten hebben. Hoe kun je zomaar iets zeggen wat niet waar is? Een onnozel leugentje. Nou, toen dacht ik bij mezelf, wat kijken je jongens toch naar hoe jij bent? En hoe jij reageert, hoe jij in bepaalde situaties iets doet wat je eigenlijk niet had moeten doen. En om dan als vader naar je kinderen te gaan, zeg je, ik had het niet moeten doen. Ik heb het verkeerd gedaan. Ja? Er wordt naar je gekeken. En heel veel mensen kennen Billy Graham natuurlijk, hè? Maar de geestelijke vader van Billy Graham, kent u die ook? Waardoor Billy Graham tot geloof gekomen is en die hem geholpen heeft om predikant te worden. En die voor Billy Graham het grote voorbeeld geweest is. Kent iemand die? Nee, niet zijn vader. Nee. Nee. Nee, dat... Het grote voorbeeld waaronder onder zijn prediking is tot geloof gekomen. En ik heb hem een aantal keren horen preken. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik hem hoorde preken, toen dacht ik, ik kan niet preken. Zo mooi. En zo gezalfd eigenlijk. Hè? Dat was Stephen Olford. Stephen Olford, die zei hier over een keer, als vader, en hij kon altijd zo mooi spelen met woorden, rijmen met woorden, ik zal het in het Nederlands zeggen. Hij zei, een vader ten opzichte van zijn kinderen kan zijn kinderen in de eerste plaats bescherming bieden, bescherming. Ten tweede correctie en ten derde instructie. Nou, in het Engels dan protection, correction en instruction. Nou, zo had hij heel veel van die woordspelingen, dat onthoud je altijd. Maar dat is de taak die je als vader hebt. En ik hoop dat vaders onder ons, of misschien opa's onder ons, of vrouwen, zusters onder ons, neem in deze wereld waarin het zo veranderd is, je positie in. En nogmaals, vrouwen onder ons, richt je op. Ga niet in een hoekje zitten. Ga niet zeggen, och, wat is deze wereld toch veranderd? En wat moeten we hier met deze wereld? Ik vind het zo mooi dat er staat, laat je niet overwinnen door het kwade. Maar wat staat er dan? Overwin het kwade door het goede te doen. Dus laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede te doen. Amen. Tot zover.